Zo, dat is fijn.
Dat is wel weer te laag.
Fabiana Koster.
Ja.
Oh, die zag ik nog helemaal niet. Was ze er al niet?
Jawel.
Ja? Ja, die moet er negen voor zijn. Ja. Ga maar even met Emily spelen, ja?
Dus dan ga ik nooit winnen.
Waar wil je mee
zijn
beginnen?
Goed zijn.
Ik
kan
niet even winnen. Ik heb wel code.
Ja, dat weet ik niet. Nee. Ik weet niet waar of wat, of hoe je het. Of je dan daar in moet.
Ja, bij de deur. Maar
jij hebt iemand een code.
Ja.
Oh, ik heb een code.
Hij gaat zakken. Ik vind dit een hele vervelende hoogte voor het lied.
Heb jij nu niet de tekst?
Nee,
heb je
dat
telefoon
moet
bij
wel hebben, ja.
Ook niet. Dat moet je maar in midden of zo. Ja,
even zo,
want en anders hebben we nog Elise Janssen ook al zo, oh, ik kan nog even voor je printen.
Oh ja.
Dan zou ik ze even moeten sturen. Zo.
Ja, dan dus kijk, ze zijn stom.
Een beetje raar.
Waar wil je
zo lukt
het. Nee hoor, ja, begin. Nou, liever dan even die opwekking, want ik heb er nog nooit die.
Ja,
nooit
die
gezongen.
Is best moeilijk, ja.
Had je hem toen wel in de gemeente meegezongen?
Ik geloof het wel, ja.
Oké, okay, ze kennen hem wel, gelukkig.
Deed het zelf.
Ja, en dan aan het einde is er een soort herhaling of een
herhaling.
Ja.
Ja, dan weet je wat je gaat doen.
Nee, ik heb hem hier ook met jou eerder gespeeld, dat wij samen waren met, ik denk Wouter of. Ja.
Ja.
Ja, is goed.
Samenzang wel goed.
Ja. Weet jij waar die een hoop moet bij die opzicht? Want hij is echt te laag. Dit is niet goed.
Nee. Ik weet
niet. Deze logisch, maar
want nu zit je echt zo met je kind naar beneden te zingen.
Nee, denk ik. Dan die taal omhoog. Nee. Het gaat niet alleen. Dat wij,
ik heb mijn telefoon eraf gehad.
Dat ding gaat geluid omhoog.
Ah, ja, dat gebeurt wel. Volgens mij ging die omhoog.
Alleen ik bedoel, deze dingen die gaan ook geluid naar buiten.
Ja, dat klopt.
Nou, dit is wel fijn. Oh shit.
Ja, nog iets omlaag.
Ja, zo. Ja,
dan is de tekst ineens weer verdwenen.
Ja, goed.
Merk het
dat het niet uitvalt uit te zingen.
Oh, ik zou hem zo nog even op 5 minuten zetten of zo.
Dat lijkt me goed, ja.
Nou, ja, lekker laten zitten. En dan moet dat ding een beetje in het midden.
Ja. Oh, wat ik ga doen zeg. Al die rotsen.
Je kan ook die microfoon gewoon in je hand houden, by the way. Hè? Dat,
ja,
dat doen we nooit,
dat
maar dat
zo.
Is veel makkelijker.
Ja, maar eigenlijk is dat wel beter.
Soms sta je nu zo in de tekst.
Ja, in je handen heb jij ook wat te doen.
Oké, okay, tweede couplet?
Ja, tweede couplet gaan wij doen. Waar is papa eigenlijk?
Ja, ik heb er gewoon wat ingegooid. Ja. Niet op. Ergens één kort tussenspel.
Als het kan, als je iets weet, is het wel lekker.
Herhaling van regels of zo.
Dat is op zich al voldoende. Eén de laatste regels.
Een soort geluid, ja. Zo'n ruisje. Ja. Geen kans, straks nog.
Die hond opwarmen, oh, die zijn blazen.
Die andere. Was, ja, die staat hier wel. Avalon.
Dat zal met de gemeente.
Ja, dat gaat altijd weer wat langzamer.
Zo, leuk niet. Ja. Hij is heel kort.
Dat is heel kort.
Ja, je kan ook als ze gaan lopen, dat wij hem gewoon nog een keer gaan herhalen. Of je doet gewoon mee spelen of het is gewoon herhalen.
Nee, nee. Wat ga je nou doen?
Ja, dat ze denken dat ze weer mee
doen. Oh ja, dat mag. Dat gaan we niet.
Nee, oké.
Je kan even met Robert afspelen. Er is geen kinderen meer.
Oh.
Dat
is ja, die was ook een beetje van, want dat is hier aan de bedoeling. En nu staat er bij aankondiging van, hè? Of het wordt gezegd. Ja, misschien zegt hij nog, verzint hij nog even wat. Ja. Maar die tussenspel nog van het eerste lied. Na wanneer is dat nu? Want je hebt na de tweede.
Ik ga eventjes de instellingen.
Ja.
Ja, dat hij niet, dat hij na 10 minuten pas weer uitvloekt, zeg maar.
Dus vallen wij ook uit.
Ja. Hoe doe je dat ook weer?
Het is al het offerlied.
Ja.
Nou, dat is het offerlied.
Dus we zijn klaar voor de preek.
Het is zo lang niet.
Ja.
Het is zo lang niet dat je denkt dat je...
Het is wel lang niet, ja.
Ja. Ja.
Oh, doe je dat wel of niet? Want nu begonnen we gelijk, want dan moeten we wel eventjes goed. Geen voorspel.
Ja, ik doe wel voorspel.
Oh,
nee, oké.
Nee,
okay. Maar inderdaad, anders is het heel lastig.
En dan komt dit.
Ja.
Dus
Ja, ik doe zomaar een tweede stem. Ik weet niet of ik straks ga doen. Maar het kan wel.
Ik
valt toch niet zo op.
Ik zou een boekje onderleggen. Dan is het nog net iets hoger.
Ja, dat kan wel.
Dan ga ik even pakken. Dan
ja. Klopt.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden. Allemaal welkom in deze dienst. Ook aan degenen die via internet meekijken of luisteren, nu of later. Mijn naam is Hans Wesseling. De Kerkenraad heeft voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen gaat onze eigen predikant voor, Robert Jansen. En in de middagdienst gaat de heer dominee W.J. van der Velde voor uit Doetinchem. Vanmorgen bereiden we ons voor op de viering van het Heilige Avondmaal volgende week zondag 3 maart. Deo van Lente uiteraard. En dan gaat in beide diensten Robert Jansen voor. En na de middagdienst is er een nawoord. Vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk van Dordrecht Centrum zijn broeder Berko en zuster Alice van de Glas Eerland lid geworden van onze gemeente. En wij vragen hen te gaan staan. Als goed staan ze op de foto. Kijk, daar staan ze. Welkom in de gemeente. We hopen dat jullie een mooie plek vinden en met jullie eigen gaven kunnen bijdragen. En ook kunnen, ja, gebruik kunnen maken van de andere gaven die in de gemeente aanwezig zijn. Dankjewel. Vanmorgen wordt de verkiezing ambtsdragers gehouden in de Jordaan. De kleine zaal is dat. En er is gelegenheid tot koffie drinken. En de kinderen moeten nog opgehaald worden. Dus als jullie daar rustig naartoe gaan en het gezellig houden in de rij, dan komt dat helemaal goed. En de kerkenraad heeft de volgende broederskandidaat gesteld. Als je je naam hoort, wil je dan even staan. Voor het ambt van ouderling Ronald Baai, die is nu niet aanwezig. Albert van Beek, achterin. Harmen Eckhart. Die zien we niet. Bernard van Gemert. Martijn Houweling. Hilbert de Jong. Peter van Meppelen-Schepping. Harry van der Velde. Die is waarschijnlijk orgelspeler elders. En Gert-Jan Vissers. Voor het ambt van de diaken is Peter Dubbelt, die is afwezig. En Wouter Meems. Wouter. Deze broeders is alvast sterkte gewenst. We gaan ook nog voor jullie bidden. En we beginnen de dienst door samen te zingen Psalm 33, vers 1 en 2 uit het liedboek voor de kerken. De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst toe.
Omdat de Heer onze God gesproken heeft, bestaan wij en laten we stil worden voor Hem, Hem om zijn zegen en nabijheid bidden in die stilte in deze dienst. Wij spreken uit dat wij het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen samen de versen 1 en 4 van Psalm 95. Als het gaat om het luisteren naar de stem van onze heiland en onze heren, dan denken we daar ook over na als we ons voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal volgende week zondag. En hij heeft dat zelf ingesteld zoals in Matthäus 26 wordt beschreven. Terwijl zij aten nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Christus wil dat we deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God de Vader zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen. Daarom gedenken wij tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angsten in Gethsemane en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk met bloed van offerdieren besprengen. Ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonde te verzoenen. Zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond dat bekrachtigd werd toen hij uitriep: het is volbracht. Wie bescherming zoekt achter dat bloed, de versterking van het geloof nodig. De Heere gebruikt daarvoor naast het hoorbare woord ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. Voor hen die daarvan eten en drinken is zelfonderzoek noodzakelijk. Ten eerste zal ieder moeten beseffen dat hij schuldig is door het overtreden van Gods wet, dat hij daardoor de vloek van God waardig is en dat hij met berouw voor hem dient te buigen. Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden vergeven zijn vanwege het offer van Jezus Christus. En tenslotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Heer en zijn naaste te dienen en lief te hebben. En de Heer heeft ons de weg gewezen wat het grootste gebod is als het gaat om die gehoorzaamheid aan hem. Toen hij de vraag kreeg: wat is het eerste van alle geboden? Antwoordde Jezus: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heer is één. En u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Als we dat naast ons leven leggen, dan zou je kunnen afvragen: wie zou er dan nog aan het avondmaal kunnen deelnemen? Maar dat wil niet zeggen dat het avondmaal voor hen is die zonder zonde zijn. Integendeel, als wij gebukt gaan onder onze zonde en onze redding bij Christus zoeken, zijn we bij hem welkom. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt hij het heil uit, vergeving van zonde en eeuwig leven. Dan ervaren wij door zijn geest de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief aan de Galaten: ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Die geest verbindt ons ook aan elkaar. Omdat de brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij alle hebben deel aan het ene brood. Zo genieten wij aan de tafel van de Heer de voorrechten die we nu reeds in Christus hebben. En daarnaast vestigt de avondmaalsviering onze aandacht ook op de toekomst. Paulus zegt immers dat wij de dood van de Heer moeten verkondigen, totdat hij komt. Wij zien dan ook uit naar de wederkomst van Christus en naar de bruiloft van het Lam, waar hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Amen, ja, kom Heer Jezus. Laten we dat beantwoorden met het zingen van Psalm 25, de versen 2 en 3. We gaan samen bidden om de opening van Gods woord en de leiding van Gods geest. In dat gebed nemen we mee wat er al vermeld staat ook en afgekondigd is. We willen ook ons voorbereiden op de dienst van het offer en kerk en zending in gebed bij de Heere brengen. Laten we samen tot de Heere gaan in gebed. Liefdevolle, trouwe, almachtige, barmhartige en rechtvaardige God en Vader in de hemel. We komen tot u op deze zondagmorgen. En dat doen we in dankbaarheid voor wat u ons gegeven hebt. Dat we tot u mogen gaan, naderen mogen tot u, de Allerhoogste Koning, tot uw troon. Door uw Zoon Jezus Christus. En Heere, dat is een wonder. Dat we dat hier kunnen en op alle plaatsen. Samen met hen die op allerlei plekken met u en zo met ons verbonden zijn door uw Zoon. En Heere, we bereiden ons voor op de verkondiging van uw woord, het lezen van uw woord, het luisteren ernaar. Op de dienst van het offer, die ook bestemd is voor kerk en zending. En Heere, u bent de Heere van de kerk. De kerk is van u alleen. Zoals het woord al zegt en u gewijd. En Heere, geef dat we zo ook kerk zijn, in ons geven, in ons luisteren, in ons bidden. In ons verbonden zijn met elkaar, door de verbondenheid die er is in u, Heer Jezus. En daarom bidden we u dat we ook het woord dat we horen en hebben gehoord, dat we dat ook gunnen aan anderen. U hebt uw kerk de wereld ingezonden met een boodschap. En geef dat we die boodschap ook deze morgen weer mogen horen. En daar ook naar leven. En daarom bidden we u om het werk van uw geest in ons hart. Heere, geef dat uw woord ingang vindt in ons hart en ook zo in ons leven en door mag werken. En neem toch weg wat dat in de weg kan staan. Al die keren dat we uw doel met ons leven missen en zondigen. Heere, vergeef ons toch dat we zo makkelijk afdwalen van dat waartoe u ons geroepen hebt. En leid ons toch door uw geest op uw weg. In deze dienst, maar ook in de week die voor ons ligt. Als we bidden voor zending, bidden we u ook voor zending op allerlei bijzondere plekken. Juist in die week die voor ons ligt. Als we niet bij elkaar zijn, maar op andere plekken zijn. Soms op plekken waar heel weinig mensen uw naam belijden. Geef ons dan de kracht om in woord en daad uw naam te blijven belijden. In dat wat we zeggen en denken, doen en laten, waarover we zwijgen. Laat het toch zijn tot eer van u. Als we geven voor de zending, bidden we u in het bijzonder ook voor het project in Girona. Bidden nu voor onze broeder Guido Groeneveld en zijn gezin. Heere, wees daarin ook nabij. Geef dat ook daar uw koninkrijk zich mag uitbreiden. Wees zo ook bij de andere zendingsprojecten waar we zo nauw bij betrokken zijn, verder in deze wereld en in de stad. Heere, als we bidden voor uw kerk en de opbouw van uw koninkrijk, dan bidden we u dat ook de gaven in de gemeente op een goede manier ingezet mogen worden. We danken u dat we vanmorgen ook weer nieuwe leden mochten welkom heten. En we bidden u ook voor hen, voor de familie Glas. Wees deze broeder en zuster nabij dat ze ook de gaven van anderen als zegen mogen ervaren. En ook hun eigen gaven in mogen zetten tot opbouw van uw koninkrijk en de gemeente. Geef dat zo ook door hen heen en door de gemeente heen uw geest werkt en zichtbaar mag zijn dat u werkt en u de levende God bent en regeert. Heren, we danken u voor zoveel gaven die op allerlei manieren ingezet worden. Door broeders en zusters op allerlei plekken in de gemeente en daarbuiten. We danken u voor het omzien naar elkaar. Voor het luisteren, het spreken, het bemoedigen, het samen zingen, het samen bidden. Het voor elkaar bidden. En we brengen elkaar ook in gebed bij u. U weet welke zorgen er zijn, maar ook welke blijdschap en vreugde er is. Achter verschillende deuren. In verschillende huizen. We samen komen voor uw troon. Juist met hen die zoveel moeite hebben ook om zelf te bidden, bidden wij. We bidden u voor al die plekken waar in huis zo moeilijk gebeden kan worden. Heere, u ziet het. U weet het, u kent hen. Trek hen toch dicht naar u toe. Leid hen ook juist door donkere dalen heen. En laat toch licht schijnen in die donkerheid. Dat we zicht mogen hebben op u. die het licht van de wereld gezonden hebt. Op u, Heer Jezus. Heer, als we voor elkaar bidden, willen we ook namen in het bijzonder noemen. Wil u bidden voor onze zuster Wodlewska, als ze de bloemengroet van de gemeente ontvangt. Willen we ook bidden voor de broeders die vanmorgen bij name zijn genoemd. Willen u bidden voor onze broeder Ronald Bij, Albert van Week, Armin Eckhart, Bernhard van Gemert, Martijn Houweling en Hilbert Jong, Peter van Meppelen Schepping, Harry van der Velde, Gert-Jan Vissers, Peter Dubbelt en Wouter Meems. Wees hen nabij in deze dienst en ook daarna als verkiezingen plaatsvinden. Maar laat het belangrijkste zijn bij die verkiezingen dat uw koninkrijk er doorheen gebouwd wordt. Er zijn zoveel gaven, niet alleen bij degenen die nu genoemd zijn, ook bij anderen. En we bidden u dat we die op de juiste wijze zullen inzetten. Dat u ons ook zult willen leiden. Ook als er verkiezingen plaatsvinden. Dat juist er weer gaven ingezet mogen gaan worden om anderen te stimuleren hun gaven in te zetten. Zodat dwars door alles heen, door alles wat u gegeven hebt, uw koninkrijk zich uitbreidt en gebouwd mag worden. En Heer, we danken u ervoor dat we mogen weten dat dat alles in uw hand is. Dat uw woord klinkt en heeft geklonken en zal klinken tot aan het eind, tot aan de voltooiing van de wereld. En daarom komen we tot u en bidden u dat u tot ons zult spreken. Want uw dienaren luisteren. En geef dat zo door uw woord uw koninkrijk gebouwd wordt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven in de dienst van het offer terwijl we ons gebed voortzetten als we zingen. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. En daarna zingen we samen een lied in de richting van Pasen. Op een andere manier zingen we samen het evangelie. Als we samen zingen, God heeft de wereld zo lief gehad. Dus we zingen samen eerst tijdens de dienst van het offer. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Waarna we vervolgens samen zingen, God heeft de wereld zo lief gehad.
Thank you.
gaan samen luisteren naar het evangelie. We doen dat door te luisteren naar Lucas 4 vanaf vers 16 tot en met vers 30.
En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging, naar zijn gewoonte, op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te preken. En toen hij het boek dicht gedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En zij zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: dokter, genees uzelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doet dat ook hier in uw vaderstad. En hij zei: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduweën in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfat, bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Amon, de Syriër. En alle in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. En zij stonden op, dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep tussen hen door en ging weg.
Van God, werkelijk tot het doel van je leven kom je als je Gods woord hoort en er ook naar leeft. Centraal deze morgen staan vers 21, 22 en 28. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En ze betuigden hem allen hun instemming over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En dan vers 28: en alle in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. In antwoord op de verkondiging zingen we samen uit de bundel Weerklank lied 428. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Na een dienst zijn er meestal nog wel wat mensen op het kerkplein te vinden. En er lijkt wel een verband te zijn tussen de hoogte van de temperatuur buiten en het aantal mensen dat langere tijd op het kerkplein blijft. Door de week zijn er heel wat buurtbewoners en anderen die over ons kerkplein lopen. Het is een soort doorgaande weg. Ze willen naar de andere kant van de buurt, lopen even over het plein, of ze willen genieten van de prachtige locatie, nog even op een bankje zitten. En stel nou dat zo iemand over het plein loopt terwijl een dienst net is afgelopen. Wat ziet diegene dan? Laat de vraag iets specifieker maken. Als je langs een stadion loopt op het moment dat mensen na een wedstrijd naar buiten komen, dan kun je iets merken van waar ze geweest zijn. En waarschijnlijk ook iets van wat het verloop van de wedstrijd is geweest. Waaraan merkt een voorbijganger na een kerkdienst op het kerkplein dat je in een kerkdienst bent geweest? Misschien denk je, nou ja, als ze naar ons kijken, dan zien ze misschien dat de kleding van een gemiddelde kerkganger iets anders zou kunnen zijn dan die van de gemiddelde stadionbezoeker. Dat kan. Zal de voorbijganger ook iets zien van wat het met ons gedaan heeft om het woord van God te horen? Vaak kom ik, als ik naar buiten kom, uit het consistorie kom, gemeenteleden tegen die nog even aan het doorpraten zijn, ook over dat wat ze gehoord hebben. Wat op het kerkplein niet zichtbaar is, maar binnen wel, is dat bij het nawoord ook een behoorlijke groep steeds weer in gesprek is over het woord. Maar is alleen te horen dat we Gods woord hebben gehoord, of is het ook zichtbaar in de dingen die we doen en laten? Hoe dan ook, Gods woord roept sowieso een reactie op. En het kan een hele actieve reactie zijn, maar ook als je er niks mee doet, is dat nog steeds een reactie, een hele lauwe reactie. En het gedeelte dat we net hebben gelezen in Lucas 4 staat vol met reacties op een verkondiging van Gods woord. Jezus spreekt in Nazareth en de reactie blijft niet uit. En er is iets opvallends aan de reactie van de synagogebezoekers in Nazareth. Namelijk, die reactie die wisselt nogal snel. De reactie vliegt van het ene uiterste naar het andere. In vers 22 is er grote instemming. Maar voorbijgangers zien in vers 30 ineens grote woede bij de aanwezigen. En dat na dezelfde dienst. Hoe kan dat? En leg daar nu eens vandaag je eigen reactie naast. We staan stil bij het thema van vanmorgen, dat is Jezus spreekt met gevolgen. En daarbij drie vragen. Dat staat ook mooi aan bij ons jaarthema als het gaat om vragen. Wat zeg jij van Jezus? Wat zegt Jezus van zichzelf? En wat zegt Jezus van jou? Jezus spreekt met gevolgen. Wat zeg jij van hem? Wat zegt hij over zichzelf? En wat zegt hij van jou? Eerst wat achtergrondinformatie bij deze geschiedenis. We hebben de context al in de afgelopen tijd aardig bekeken. Maar Jezus is ongeveer 30 jaar geboren in Bethlehem, opgegroeid in Nazareth. En Nazareth dat ligt in Galilea, een soort provincie in het noorden van Israël. En nog niet zo lang geleden heeft hij dat gebied verlaten en is hij in de Jordaan gedoopt door Johannes de Doper. En daarna, we hebben dat gehoord, is hij door de geest in de woestijn geleid waar hij door de duivel verzocht is. En vandaag is hij weer terug in Galilea. Om precies te zijn, hij is teruggekeerd in de plaats waar hij opgroeide, Nazareth, zijn vaderstad. Nou, nu waren de steden en dorpen in die tijd niet zo groot als tegenwoordig. Dus men was ook veel meer op elkaar aangewezen. Sommigen kennen tegenwoordig hun eigen buren niet eens. Laat staan iemand die aan de andere kant van de plaats woont. Maar zo is de situatie in Nazareth niet. Wie wel eens in Israël is geweest, die kan bijvoorbeeld Capernaum bezoeken. Capernaum, net zo'n dorpje, stadje. Dan loop je daar zo doorheen. Dat huis van Petrus, volgens sommigen staat. Dan zie je hoe klein zo'n dorp is. Je kunt er wel van uitgaan dat men elkaar kent. En je kunt er wel van uitgaan dat de mensen in Nazareth Jezus kennen. Zou je hen vragen, wat zeg je nou van Jezus? Dan is hij in elk geval hun dorpsgenoot, plaatsgenoot, hun buurjongen. Maar waarschijnlijk zullen ze meer vertellen. Want Lucas vertelt in vers 14 dat in de hele streek over Jezus gesproken wordt. Hij wordt zelfs door allen geprezen, vers 15. Jezus heeft wonderen gedaan, hij heeft zieken genezen. Dan zou je kunnen zeggen, hij is ook een wonderdokter, een wonderdoener. En dat is in heel Galilea bekend. Jezus is een beroemdheid. Een beroemdheid die een bezoek brengt aan zijn vaderstad. Je zou kunnen zeggen, een BN'er avant la lettre, een bekende Nazarener. Het is Sabbat, de rustdag, en Jezus die gaat naar de synagoog. En dat is niet omdat hem dat wel eens een keertje een goed idee lijkt. Nee, Lucas vertelt erbij dat het Jezus' gewoonte is om dat te doen. Gemeente, als je het dan hebt over navolging van Jezus, dan zouden we wel eens met elkaar kunnen doorpraten over die gewoonte van hem. Als iemand nou een beschrijving van jou of mij zou geven, welke gewoonte zouden dan genoemd worden? En wat betekent het dan voor onze gewoonte dat Jezus de gewoonte had om op de Sabbat, de rustdag, naar de synagoge te gaan? Maar dat even tussendoor. Zoals hij dus gewend is, gaat Jezus op de Sabbat naar de synagoge. En tijdens de dienst staat Jezus op om een gedeelte te lezen. Nou, er zou veel meer te vertellen zijn over hoe die dienst in de synagoge eruit gezien zal hebben. Maar dat helpt ons niet verder om een antwoord te vinden op de vraag waarom Jezus' verkondiging zulke snel wisselende reacties oproept in Nazareth. Dat brengt ons niet bij het antwoord op de vraag waarom die preekbespreking in Nazareth zo ongelooflijk uit de hand loopt. Je kunt ervan uitgaan dat het niet ongebruikelijk was wat Jezus deed. Hij staat op om een gedeelte te lezen. Wel belangrijk is om te beseffen dat daarbij geen sprake is van bijbeltje prik. Alsof Jezus een boekrol krijgt en die op een willekeurige plaats openrolt en maar ergens begint te lezen. Lucas vertelt dat Jezus een bepaald tekstgedeelte vindt. Hij vindt een bepaald gedeelte in het boek Jesaja. Hij vindt dat, dus hij heeft het ook bewust gezocht. Jezus is hier met een doel gekomen en weet wat hij wil verkondigen. En doelbewust leest hij deze woorden uit Jesaja voor. En dan gaat hij zitten. Niet omdat hij klaar is, maar omdat dat een gebruikelijke houding is bij het onderwijzen. Jezus als onderwijzer. En de mensen vinden het prachtig. Jezus heeft uit Jesaja over het evangelie, over de blijde boodschap gelezen. En de mensen in de synagoge die beseffen dat dat gaat over genade. En de strekking van Jezus' preek is dat die genade er is. Zijn preek begint met: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Er is genade. Nou, dat vinden de meeste synagogebezoekers wel mooi. Sterker nog, Lucas vertelt dat allen instemmen, vers 22. Allen. Het gaat niet om een paar mensen, maar om iedereen. De stemming is duidelijk positief. Die Jezus, die kun je goed horen. Tegenwoordig zouden er mensen naar de preekvoorziener naartoe lopen en zeggen: die mag je vaker uitnodigen. Wat zeg je van Jezus? Hij is een geweldige preker. Ja, die zoon van Jozef, die kan het goed brengen. En dan nu graag de truc. Want de mensen zitten te wachten op de truc. Laat Jezus maar eens even doen wat hij elders ook gedaan heeft. We horen het de mensen niet zelf zeggen, maar Jezus zegt het over hen. Hij weet wat er onder hen leeft. Dokter, genees u zelf. En u zelf slaat hier niet alleen op Jezus, maar slaat hier ook op zijn vaderstad. Dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Doe dat in dat wat van u zelf is. Ja, wat zeg je van Jezus? Gemeente, wat zegt u, wat zeg jij van Jezus? Is die preek van Jezus genoeg? Zijn zijn woorden genoeg? Of moet hij meer doen? Roept het herkenning op als iemand zou zeggen: Jezus die kan hele mooie dingen zeggen. Jezus is een goed mens. Je kunt veel van Jezus leren. Maar hij moet wel wat laten zien. En dan is één keer eigenlijk niet genoeg. Ik moet wel iets ervaren. Elke dag wil ik eigenlijk dan iets ervaren. Iets bijzonders. Wat verwacht je van Jezus? Dat brengt ons bij het tweede punt. Wat zegt hij dan van zichzelf? Nou, Jezus die geeft op dat verzoek toch wel een onverwachts antwoord. In vers 24. Hij zegt: voorwaar, amen, dit is zeker. Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Waarom zegt hij dat? Daar maak je je nou als beroemdheid niet populair mee. In je vaderstad. Elke spindokter zou je afraden om zo'n opmerking te maken. En zoiets moet je niet zeggen, hoe waar het ook kan zijn. In elk geval, we kunnen het gevoel hebben dat het waar is. Op een andere plaats lijkt het nog wel eens wat makkelijker om christen te zijn dan in je eigen omgeving. Op vakantie, op de camping, op een kamp. Praat je vrij uit over je geloof, maar thuis of in de buurt of op school, op het werk ben je wel wat voorzichtiger. Met die mensen heb je elke dag te maken. Ze kennen je. Ze weten waar je woont. Nee, je kunt maar beter geen profeet zijn in je eigen omgeving, in je eigen vaderstad. Maar als je dat dan zou denken, wat voor zin heeft het dan om dat tegen je omgeving te zeggen? Ja, dan kun je denken, maar zoiets zeg je toch niet? Dan hou je in je omgeving, je eigen omgeving, wel wijselijk je mond. Als Jezus dan dat wist, hè, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderstad, waarom is hij dan überhaupt naar Nazareth toegegaan? En waarom is hij dan naar de synagoge gegaan? En als het dan al zijn gewoonte was om naar de synagoge te gaan, waarom is hij dan niet gewoon blijven zitten? Waarom is hij gaan staan en heeft hij het woord genomen? Dat zijn goede vragen. Want waarom heeft Jezus nou het woord genomen in Nazareth? Omdat ook daar zijn woord gehoord moet worden. Jezus zegt, geen profeet is welgevallig in zijn vaderstad. En daarmee zegt hij niet, ik had het al kunnen weten, was ik hier maar niet gekomen en was ik hier maar niet geweest. Het is ook wel duidelijk dat het niet zo is dat Jezus overal zijn boodschap durft te verkondigen, behalve thuis. De boodschap die Jezus te brengen heeft, die moet ook in Nazareth gehoord worden. Of ze het er nu mee eens zijn of niet. Geen profeet is welgevallig in zijn vaderstad. Dat wil zeggen, Jezus die heeft de erkenning van zijn plaatsgenoten, van zijn volksgenoten niet nodig. Wat hij daarmee wil zeggen is, het gezag van een profeet wordt niet bepaald door of hij wel of niet erkend wordt thuis. Het gaat hier helemaal niet over of een profeet wel of niet zijn mond open moet doen in een vaderstad. Daar is geen twijfel over. Ook in zijn vaderstad moet een profeet spreken. Maar Jezus zegt, ik heb geen geloofsbrief uit Nazareth nodig. Ook niet uit Israël. Ook niet uit de kerk. Wie Jezus is, wordt niet bepaald door wat u, jij of ik van hem vinden. Zijn gezag is ook niet van ons afhankelijk. Wat wij van Jezus vinden verandert niets aan wie hij is. Het doet er niets aan af, het voegt er ook niks aan toe. Want hij heeft onze mening en ook de mening van de mensen in Nazareth niet nodig om te zijn wie hij is. Jezus die noemt dan twee grote profeten uit het Oude Testament, Elia en Elisa. En hun gezag kwam niet bij het volk vandaan. Niet het volk maakte hen tot profeet. Maar God. En profeten zijn woordvoerders van God. Ze worden door hem aangesteld en ze brengen zijn woord. Nou, ook de boodschap die Jezus brengt is woord van God. En wat dat betreft zegt Jezus hier dat hij profeet is. Woordvoerder van God. Maar het gaat nog verder. Wat zegt Jezus over zichzelf? Daarvoor moeten we luisteren naar de boodschap die hij brengt. Jezus heeft verkondigd, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En wat hebben ze net gehoord? En wat ze net hebben gehoord, dat is in vervulling gegaan. En wat is dat dan? Jesaja 61, de geest van de Heere is op mij. En wat zegt Jezus vervolgens? Hij zegt, dit, de geest van de Heere, is op mij, dat gaat over mij. Dat is wat Jezus over zichzelf zegt. De geest van de Heere is op mij. En hier klinkt uit de mond van Jezus wat de evangelist Lucas al keer op keer heeft geprobeerd te vertellen. Voor zijn geboorte zegt de engel tegen Jezus' moeder Maria in Lucas 1 vers 35... De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En in diezelfde tijd roept Elisabeth naar Maria in hoofdstuk 1 vers 42. Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En dat doet ze, schrijft Lucas 1 vers eerder, vervuld met de Heilige Geest. En door diezelfde geest geleid, Lucas zegt het er nadrukkelijk bij, is Simeon aanwezig in de tempel als Jozef en Maria hun kind Jezus de tempel binnenbrengen. In Lucas 2 vers 27. En deze Simeon die zegt tegen Maria, Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Lucas 2, vers 34. En in vers 39 lezen we dan: en toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Maar vanaf het begin maakt Lucas duidelijk dat Jezus geen gewone, bekende Nazarener is. Lucas heeft net verteld hoe jaren later bij de doop van Jezus de hemel is opengegaan en de Heilige Geest op hem neerdaalde in een lichamelijke gedaante als een duif. We hebben daarbij stilgestaan. Ook hebben we gehoord, Lucas 4, begin, Jezus nu vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid. En nu vers 14, Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea. En Jesaja profeteert: de Geest van de Heere is op mij. En Jezus zegt: dat is nu in vervulling gegaan. Dat ben ik. Jesaja heeft het over mij. Jezus spreekt bevat niet alleen maar mooie woorden van genade, zoals de synagogegangers zeggen, maar hij staat zelf centraal. Het gaat over hem. En daar hebben ze toch iets gemist. En daarmee hebben ze ook de kern gemist. Jezus vertelt wie hij is. Hij vervult Gods helsplan. Hij brengt Gods koninkrijk. Nu is Gods koninkrijk doorgebroken en de koning staat hier voor jullie. De Geest van de Heere is op mij. Jezus is niet alleen maar een woordvoerder van God, hij is God. En heb je Jezus voor je, dan heb je de Heere zelf voor je. En dat vraagt om een reactie. En in Nazareth vindt er een omslag in de reactie plaats. En gemeente, waar begint dat nou? Je zou denken bij Jezus' woorden vanaf vers 23. En de woede die dat oproept in vers 28. Maar de omslag vindt al plaats in vers 22. Nazareth heeft de Zoon van God voor zich. Hij maakt zich aan hen bekend. Maar voor hen blijft hij de zoon van Jozef. Ondanks al hun enthousiasme in vers 22 hebben ze hem daar al verworpen. Ze nemen Jezus niet aan zoals hij werkelijk is. Een ander evangelist, Marcus, vertelt dat ze zich zelfs ergeren aan hem. Marcus 6 vers 3. De vraag is dus: neem je aan wat Jezus over zichzelf zegt? Neem je aan wat Jezus over zichzelf zegt? En neem dan ook aan wat hij over jou zegt. Want wat zegt Jezus over jou? Laten we nog een keer luisteren naar dat gedeelte uit Jesaja. De Geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een arm het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te preken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te preken. Jezus is gekomen om het evangelie te brengen. Evangelie betekent goede, blijde boodschap. Misschien herken je wel het woord engel, angelos erin. Boodschapper. Angeliums, boodschap. EU de voor die ui is goed. Is euangelium, blijde boodschap. Goed nieuws. Nou, en een blijde boodschap, goed nieuws, is over het algemeen wel welkom. Maar wat is die boodschap dan? Wat is volgens u, wat is volgens jou nou de inhoud van het evangelie? Als je kijkt wat je daarover kunt horen, op allerlei plekken, wat er over gezongen wordt, zou je kunnen zeggen, nou, dan krijg je dingen als dat, in elk geval dat er een God is, en dat hij naar de wereld heeft omgezien, dat hij u, jou en mij ziet, Dat hij voor je wil zijn. Dat is mooi. Een blijde boodschap. Eindelijk een stuk waardering. Je hoort erbij. Maar als je dat nou legt naast wat Jezus hier aanhaalt uit Jesaja. Je hoort erbij. Wacht even, wat zegt Jesaja hier nou over? Voor wie is nou die blijde boodschap die Jezus brengt? Het evangelie is voor armen. En Jesaja heeft het over gevangenen. Jesaja heeft het over blinden. Jesaja heeft het over verslagenen. Nou, dan blijft er maar een klein groepje over. Hoeveel aanwezigen hier zijn er arm, gevangen, blind of verslagen? Hoezo, je hoort erbij? Voor de meeste geldt dan toch dat we er niet bij horen. Dan zou Jesaja het zeker letterlijk hebben bedoeld. Het gaat hier echt over armen, het gaat hier over gevangenen die ook echt in een gevangenis zitten. Voor hen is de blijde boodschap. Maar ook voor degene die zich daar niet meteen in herkennen. De blijde boodschap wordt aan ons allemaal gericht. Maar dan wel met de inhoud die daarbij hoort. Geen uitgekleed evangelie, maar het volle evangelie. En dat evangelie heeft te maken met wat Jezus over mij, over u, over jou zegt. Hij zegt dat ook wij, u, jij en ik, bevrijding nodig hebben. Zonder God ben je arm. Zonder het koninkrijk van God heb je geen rijkdom. Zonder Jezus zijn wij gevangen in zonde. We zijn gevangen in doelloosheid. Omdat we het doel missen dat God met ons heeft. We zijn blind om God te zien. We zijn verslagen. En Jezus zegt, Nazareth, jullie hebben een bevrijder nodig. En dan mag je Nazareth gerust vervangen door je eigen naam. Jezus zegt vanmorgen opnieuw tegen u, jou en mij. Je hebt een bevrijder nodig. De bevrijder, die verlosser, die redder, ben ik. Met al die voorbeelden uit het Oude Testament geeft Jezus aan dat er iets bij het volk Israël ontbreekt. Dat er iets bij Nazareth ontbreekt. En dat is bekering. Breek met alles wat tegen zijn wil ingaat, van hem afleidt. Breek met de zonde en keer naar je bevrijder. Jezus is onze bevrijder. Hij wil onze bevrijder zijn. Neem je hem als bevrijder aan? Of hebben we liever een showmaster? Gemeente, hier is het evangelie. Jezus wil u redden. Is hij je redder? En hoe ga je nu de kerk uit? Alle eer komt toe aan onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen. Laten we ons samen tot die Vader richten. Door te bidden wat onze Heiland ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden na. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen van Psalm 18 het eerste vers. Mogen de zegen van de Heer ontvangen en die beamen door samen te zingen: Ja, de Heer komt ter bevrijding. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.